Hoog tijd dus om alles eens te plaatsen met iemand die er alles van weet, of alles zou moeten weten. Pieter Kleppe, politiek analist. Hij volgt de zaak uiteraard ook mee op. En Pieter, heeft onze premier uiteindelijk gelogen of niet? En kan dit tot een ontslag leiden?
Wel, om eerlijk te zijn, vind ik het niet zo eenvoudig om uit te maken wat er nu echt is gebeurd. En of dat het kabinet van de premier nu echt zijn oké heeft gegeven voor dus de versie van de begroting die dan fout bleek te zijn. Hè. Het verweer van het kabinet De Croo is dat ze enkel een oké hebben gegeven op bepaalde elementen van het voorstel van Eva De Blekere. Maar ik denk dat het uiteindelijk een beetje een afleiding is van wat er echt aan de hand is. Hè. Namelijk dat De Blekere altijd van plan was, of toch aan de kant stond van zij die vonden dat men het begrotingstekort niet te veel mocht laten oplopen. Terwijl dat het kabinet De Croo en Alexander De Croo toch vooral de prioriteit gaven aan het bijeenhouden van de coalitie. En we weten allemaal van de Partij Socialist en Ecolo en de Groenen en Vooruit dat die een sluitende begroting helemaal niet zo belangrijk vinden.
Dus volgens u gaat het meer over een oneenigheid binnen de partij en zat het daar fout?
Ja, zeker als je dan ook hoort, opnieuw volgens geruchten. Het is altijd moeilijk om zwart op wit zaken te kunnen bewijzen.
Maar geruchten kunnen al iets vertellen natuurlijk. Hè? Waar een gerucht is in de politiek, daar is meestal ook wel iets van aan. Hè?
Vaak wel, ja. En het feit dat, het gerucht dat men van plan was om Alexia Bertrand al te benoemen, uiteindelijk, voor het echte wat Stapgate zich voordeed, is toch weer een teken aan de wand dat het vertrouwen tussen De Blekere en De Croo er niet meer was. En dat zij verveeld zaten daarmee bij de VLD-top, waar dan men de strategie heeft gekozen om Alexander De Croo uit te spelen bij de volgende verkiezingen, bij gebrek aan echte verwezenlijkingen. De federale begroting die heeft een 6% tekort, het grootste tekort van de Europese Unie, geloof ik. Er zijn nauwelijks hervormingen gebeurd, het gaat gewoon niet. En men komt eigenlijk weinig tot niets overeen. We moeten ook nog zien of die fiscale hervorming er bijvoorbeeld effectief wel komt van Petergem. Men heeft de strategie om op de figuur van Alexander De Croo uit te spelen als in de hoop dat een soort van een kanselierbonus te halen. En dan is het natuurlijk wel zeer vervelend als je binnen de partij iemand hebt zoals Eva De Blekere, die helemaal niet akkoord is met de strategie om dan de PS te gaan sussen op vlak van begrotingstekort.
Nu, Pieter Klep, politiek analist, we zitten nu natuurlijk heel erg in de specifics, maar als we even uitzoomen naar dit hele WhatsApp-gate, of hoe we het willen noemen natuurlijk, hoe groot is dit eigenlijk als we naar kijken? Hebben we zoiets al vaker meemaakt? In welk perspectief moeten we dit kunnen plaatsen?
Ik vind het toch opmerkelijk dat het niet enkel de oppositie is, de N-VA, die de premier beschuldigt om te hebben gelogen, maar dat je ook bijvoorbeeld ziet binnen Jong VLD, dat Jong VLD ook openlijk communiceert dat Alexander De Croo uitleg moet geven. Heeft dat niet anders kunnen gisteren dan voor de camera's, dus zonder mogelijkheid van de oppositie om te antwoorden, om een stelling in te nemen. Hij zei, ik pik dit niet. Mm-hmm. En hij verdedigt de lijn van zijn kabinet, dat die WhatsApps uiteindelijk niet de geëigde kanalen zouden zijn en ook niet slaan op het volledige begrotingsakkoord. Opnieuw dus moeilijk uit te maken wat daar echt van aan is.
Mm-hmm. Maar dat Jong VLD daar ook iets over te zeggen heeft, wil dat ook wel ergens zeggen dat het wel een groot ding is, dat het ook binnen de meerderheid er stemmen opgaan die kritisch zijn over de eigen premier.
En misschien ook, rommelt het dan in die partij? Want we horen aan de ene kant het kamp budget laag houden, budget wat verbloemen, en Jong VLD die dan opnieuw zijn stem mengt, rommelt het daar dan zo hard?
Ja, Gendel. Ik denk dat wel. Ik ken de VLD natuurlijk goed. En het is duidelijk dat de mensen binnen de partij die laten we zeggen, niet afhankelijk zijn van hun carrière, dat die het wel gehad hebben. Hè. Dus de feiten spreken voor zich. Deze regering voert geen liberaal beleid. Voert een sociaal-democratisch beleid. Een zeer groot begrotingstekort. Men is nog altijd niet akkoord om bijvoorbeeld die kerncentrales te gaan verlengen. Dat sleept maar aan. Er mogen toch vragen beginnen gesteld worden of de tiende van de Staten nou ter goeder trouw is. Mm-hmm. Dan zie je dat die groene minister ook op Europees niveau, dat volg ik wel wat meer van nabij, echt aan de kant van de interventionisten staat. Dus mm-hmm. een zware regulering van de gasprijs willen gaan onderhandelen. En zeker Nederland, maar ook Duitsland, huiveren daarvoor. De ECB waarschuwt voor financiële gevaar voor de financiële stabiliteit.
Misschien moeten we voor Tine van der Straten... Sorry dat ik er even tussen kom. Misschien moeten we voor Tine van der Straten nog eens een apart kwartiertje reserveren, want daar valt ook wel wat over te vertellen. Maar laat het ons eens concreet maken. Hè. Stel, onze premier heeft gelogen. Stel, hè, ik kan dat niet zeggen, maar stel... En dat kan vandaag zwart op wit bewezen worden. Wat betekent dat voor de premier? In het verleden werden daar mensen voor ontslagen. Als ik lieg tegen mijn baas over zoveel geld, dan denk ik dat ik ook ontslagen zou worden. Gelukkig ben ik zelfstandig, dus ik kan niet zeggen dat ik
voel. Tegen jezelf.
Maar ik bedoel, ik moet het aan mijzelf verantwoorden. Maar even terug to the point, als blijkt dat hij gelogen heeft. What's next?
Dat is zeer eenvoudig. Dan moet hij ontslag nemen. Daar mag geen twijfel over bestaan. En als dat betekent dat we naar vervroegde verkiezingen gaan, dan is dat maar zo. Hè. Dan zal hij voor de tweede keer verantwoordelijk zijn. Herinner u, Brussel-Halle-Vilvoorde, voor vervroegde verkiezingen. Ik heb lange tijd voor een Britse denktank gewerkt. In het Verenigd Koninkrijk is het veel couranter dat ministers ontslag nemen. Zeker als er gelogen wordt, maar ook als bijvoorbeeld administratie een fout maken. Mm-hmm. Hè. Dus herinner u in de jaren 90 toen Stefan de Klerk en Van den Otten zijn opgestapt nadat de crew was ontsnapt. Jammer genoeg zijn we dat bij ons een beetje kwijtgeraakt. Ik vind dat zeer jammer, want een ontslag is niet altijd een schuldbekentenis. In dit geval zou het natuurlijk wel een schuldbekentenis zijn. Maar het is ook vaak een signaal naar de administratie, naar het hele bestuursapparaat.
Het is ook verantwoordelijkheid nemen, natuurlijk.
Inderdaad.
De meest logische vraag aan jou, Pieter, op dit moment is natuurlijk: gaat het dan ook gebeuren? Gaat de COVID overleven?
Moeten we onze agenda openleggen voor een nieuwe verkiezingsshow?
Daar ook nog een kleine slag om de arm, want ten eerste, er lijkt mij nogal veel rook te zijn. En het echte vuur zien we nog niet. Hè. Dus het kabinet De Croo komt wel nog met tegenargumenten. En ten tweede zie je ook dat de coalitiepartners De Croo blijven steunen en blijven proberen uit de wind te zetten, ondanks inderdaad achter de schermen wat gegrom. Mm-hmm. Maar ik sluit niet uit, als er nieuwe elementen zouden bovenkomen, dan zou het wel eens fataal kunnen zijn voor De Croo.
Nee, duidelijk. Ik noteer dus wat zelfrespect bij de politici is niet verkeerd. Ongelooflijk bedankt, Pieter Kleppe, om ons wat meer inzicht hierin te geven.